Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een heel goedemiddag en welkom bij Pompidou. We gaan vandaag de wetenschappelijke tour op. We blijven daarbij toch heel dicht aanschurken tegen de kunst. Met een roman over een verdwenen stuk Europa, Doggerland, dat Engeland met Europa verbond. Brexit nog aan toe, denken we dan vandaag. Doggerland is niet meer. Maar Julia Blackburn heeft er een boek over geschreven. Een roman eigenlijk waarin ze op zoek gaat naar dat Doggerland. Het is een hele tijd geleden dat Doggerland nog bestond. We hebben er zelfs een prehistoricus bij gehaald. Een archeoloog, professor Mark de Bie. Welkom. Hoe lang is heel erg lang geleden?
Het is zo'n 7.000-8.000 jaar geleden verdwenen. Het eiland dat er dan nog overbleef. Maar het heeft dus 10.000 jaren voordien bestaan. En eigenlijk,
helemaal verbonden, hè? Niet zomaar een eiland.
Nee. Het was op het einde nog een eiland, maar het was... Ja, de grootste deel van de tijd, voorbije 10.000 jaren, was Engeland altijd verbonden met het continent. Dus. Ja.
Atlantis in onze achtertuin kopte de standaard vandaag. Dat is echt toeval. Ja. Niet bij een recensie over dat boek van Blackburn, nota bene, maar over ontdekkingen die zeearcheologen gedaan hebben nog onlangs. Wat is daar precies gevonden?
Er wordt van alles gevonden, hè, op dat land. Dus er hebben echt heel lang mensen gewoond. Het gaat van Neandertalers, hè, de enige fysieke overblijfsel van een Neandertaler in de Nederlanden is daar gevonden, bijvoorbeeld. Het is te zeggen buiten de grotcities dan in België. Maar dat gaat ook over recentere zaken, jagers-verzamelaars, die daar dus tot 8000 jaar geleden leefden, jaagden en zo verder. Dus artefacten, fossielen, maar ook vooral het landschap. Dat is waar de onderzoekers nu vandaag vooral op focussen, dat hele... Mm-hmm. Paleolandschap dat men met allerlei technieken in kaart aan
en dat heel vruchtbaar moet geweest zijn.
Ja, zeker ook. Het was een nat gebied. Grote rivieren, ook kleinere rivieren. Zeker aantrekkelijk voor heel veel fauna, flora en dus ook voor mensen.
Ja, en dus ook voor een romanschrijfster, duidelijk. We hebben het straks over wat dat boek, wat dat oplevert. Nu, mocht Doggerland nog niet verzwolgen zijn door de zee, Sarah de Broei, dan had jij gewoon bij wijze van spreken kunnen fietsen naar de overkant om in Londen een tentoonstelling te gaan bekijken.
Ja.
Je zat
dat was
aan
de
te
brug,
staren
ja.
met wauw. De brug, ja, die ik niet had hoeven zijn, mocht Doggerland er nog zijn. Maar bon, je bent gaan kijken in Londen in Tate Modern naar een tentoonstelling van Natalia... Goncharova. Wie is zij?
Zij was eigenlijk een Russische avant-garde kunstenares, geboren 1881. Wat haar eigenlijk een tijdgenote maakt van Kazimir Maljevic, Igor Stravinsky, Picasso ook. En het is een uitgebreide monografische tentoonstelling. Dat is wel fijn, omdat de afgelopen jaren zijn er wel regelmatig tentoonstellingen geweest met Russische avant-garde kunst, waar dan altijd wel... één of enkele schilderijen van haar te zien waren. En nu krijg je de kans om eens
het volledige
kennis
spectrum
te maken met deze kunstenares die ongelooflijk veelzijdig en productief is geweest.
Goed, ik zei het al net, veel wetenschappen in Pompidou vandaag. Met nog een boek over wetenschap. Een heel mooi uitgegeven boekje trouwens, geschreven door biograaf en cultuurhistorica Eva Rovers. Dag Eva, welkom in
Goedemiddag.
Pompidou. Jij bent door het Universiteitsmuseum van Groningen gevraagd om een tentoonstelling te organiseren in eerste instantie, rond en met artefacten uit het museum, die in dat depot zitten. En daar vervolgens ook een boekje bij te schrijven. Dat is dit geworden, De Rebelse Held, vlugschriften uit de wonderkamers van de wetenschap. Hè?
Ja, het is een mond vol.
Het is een mond vol. Maar eigenlijk zijn dat 7 brieven geworden aan een zekere Buckminster Fuller.
Ja.
Dan moet je meteen maar eens even zeggen
wie dat
die man was.
Ja, want hij lijkt volkomen vergeten tegenwoordig. Richard Buckminster Fuller was een Amerikaanse uitvinder, architect, autoontwerper, filosoof, dichter, futuroloog, oftewel een soort homo universalis. En hij heeft in de eerste helft van de 20e eeuw al oplossingen bedacht voor de problemen waar we nu mee kampen. Alles van klimaatverandering, overbevolking, falende democratieën. Daar heeft hij al over nagedacht en niet altijd even, reële oplossingen of uitvindingen voor gedaan. Maar het, ja, zijn denkkader en manier van denken is buitengewoon inspirerend voor het heden, denk ik.
Ja, je schrijft ergens in een van die brieven aan hem dat hij niet echt, ja, dat zijn realisme niet altijd even groot was als zijn optimisme.
Ja. Hè?
Dat was misschien de grote fout die jij gemaakt heeft. Of ja, fout, wat is fout?
Nou ja, niet zozeer de fout. Ik denk ook als je zo... Hij was visionair en ik denk dat je dan inderdaad de contouren van de toekomst heel goed kan zien. En met logisch nadenken daar inderdaad hele zinnige uitspraken en voorspellingen eigenlijk over kan doen. Maar het blijven contouren. Je kan natuurlijk nooit tot in detail voorspellen wat de toekomst gaat brengen. Dat pretendeerde hij ook absoluut niet. Maar hij heeft inderdaad een ongelooflijk geloof in de mensheid en in dat de mens altijd verstandig handelt. En daarin waag
ben je
ik nog
niet
wel.
Altijd met hem eens. Ja. Maar goed,
maar dat maakt hem ook heel mooi. Dat maakt zijn zienswijze wel heel mooi. En ja.
Goed, je zit in dat depot. Je mag daar, denk ik, alle kasten open trekken, alle gordijnen wegtrekken. Hoe kom je dan, wat is dan de link met Buckminster Fuller?
Nou ja, toen ik in eerste instantie de opdracht kreeg, was een tentoonstelling en dan graag een boek erbij wat over de tentoonstelling zou gaan, maar niet over de tentoonstelling zou gaan.
Okay.
Oftewel, het boek moest afzonderlijk gelezen kunnen worden, zonder dat mensen naar de tentoonstelling gingen. Maar niettemin moest er een link zijn. En dat depot is fantastisch. Daar liggen iets van 80.000 objecten, variërend van fossielen tot en met dieren op sterk water.
Ja, natte preparaten heet dat,
ja,
dan. Met op
inderdaad.
De cover staat er zo eentje.
Ja, een hertenkalf.
Een,
ja.
een Bambi.
Ja, een hele kleine Bambi op sterk water, inderdaad. Maar natuurlijk ook medische instrumenten. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. En in eerste instantie dacht ik inderdaad, hoe breng je hier een lijn in voor een tentoonstelling? En op een gegeven moment moest ik denken aan het concept ruimteschip aarde. Het idee dat we de wereld eigenlijk als een ruimteschip zouden moeten zien, waarin alles met elkaar samenhangt. En dat gold natuurlijk voor dat depot ook. Uiteindelijk alles wat daar ligt zijn scherven van de wereld, van de geschiedenis, van de wereld aan zich, van wat de mens heeft voortgebracht, wat de natuur heeft voortgebracht.
Ja, en dat idee van dat ruimteschip aarde, dat komt van
Buckminster
Fuller.
Precies, en Buckminster Fuller heeft daar ooit een boek over geschreven, Spaceship Earth. En toen dacht ik, nou, dan ga ik eens even kijken wat meneer Fuller daar ook weer precies over heeft geschreven. En toen dook ik in dat leven. En toen bleek dat inderdaad onderdeel is van een heel wereldbeeld. En dat daar allerlei fantastische uitvindingen bij horen. En toen dacht ik, dit is mijn invalshoek. Ik ga aan hem, hij is al jaren overleden, hij is in 83 overleden. Maar ik ga brieven aan hem schrijven om de problemen waar we nu mee kampen eigenlijk tegen het licht van zijn wereldbeeld en zijn uitvindingen te houden.
Ja, en dan schrijf je hem aan met lieve Bucky.
Ja, na een paar brieven hoor. Het is eerst nog beste Bucky.
Je kondigt het ook aan. Je zegt van ja, nu we toch zo vertrouwelijk zijn.
Ja,
nu ik je toch al een beetje ken.
Ja, hij schijnt ook.
Lieve Bucky.
Inderdaad.
Was hij eigenlijk een Engelsman of
een Amerikaan? Ja. En hij schijnt inderdaad ook wel vrij snel tegen, nadat hij mensen had ontmoet, te hebben gezegd, just call me Bucky.
Dus ja, een aimable man. Ja. Nu, zijn idee van ruimteschip aarde was eigenlijk dat je, ja, mochten we met z'n allen in een baan rond de aarde geschoten worden en gewoon even vanuit de ruimte naar de aarde kijken, dan zouden we veel beter begrijpen wat de problemen zijn waar we mee kampen. Maar het is natuurlijk onmogelijk om met z'n allen even van daaruit te gaan kijken, vanuit die positie naar de aarde.
Ja, het zou alleen al een enorme milieuramp zijn als we allemaal in een space shuttle zouden gaan zitten. Maar het klopt, ja, het is. Hij laat heel mooi zien dat op de aarde we net als in een ruimteschip we gewoon heel zuinig moeten zijn met de bronnen die we hebben, met het materiaal dat we hebben, dat alles eindig is. En hij was ook een van de eerste die waarschuwde dat we dat oneindige groei op een eindige planeet gewoon onmogelijk is, onhoudbaar is. En als we inderdaad van buitenaf naar de aarde kijken, dan ervaar je wat ze ook wel in de wetenschap het overview effect noemen. Bijna iedere astronaut die op de aarde terugkomt, zegt echt dat ze een levensveranderende ervaring hebben gehad door de wereld van buitenaf te zien. En te zien hoe het eigenlijk maar een heel klein bolletje is.
Fragiel.
Totaal fragiel en uniek, ongelooflijk rijk, omschrijfelijk mooi, maar ontzettend kwetsbaar. En dat we daar eigenlijk met z'n allen als astronauten in een ruimteschip zouden moeten samenwerken om die planeet te behouden en leefbaar te houden.
Ja, het waren ook een aantal astronauten die in 2015 voor het klimaatakkoord destijds een oproep samen gelanceerd hebben, omdat zij duidelijk dat zicht hadden van hoe het verandert.
Ja.
Hoe je dat kan zien vanuit de ruimte.
Ja, en waarin ze inderdaad, absoluut, waarin ze ook zeiden, we zouden heel graag willen, dat zeggen ze tegen de wereldleiders die destijds in Parijs samenkwamen, heel graag willen dat u uw vergaderingen hier in het ISS bijvoorbeeld zou kunnen houden met op de achtergrond de aarde, want dat zou zo het belang van deze bijeenkomst onderstrepen.
Ja. Ja. Mark de Bie, zou het verdwijnen van Doggerland iets te maken hebben met klimaatverandering?
Ja, uiteraard. Dat heeft er alles mee te maken, hè, met het einde van de vorige ijstijd. En ik was net aan het denken, Julia Blackburn zou dat depot wel fantastisch gevonden hebben. Want zij kijkt, ze is ook echt een collectioneur van in haar jeugd. En probeert dus ook op die aarde, naar die aarde te kijken. Met een heel diep tijdsperspectief dan.
Lied van de tijd is ook het boek.
Lied van de tijd is het boek, ja. Ik was net aan het denken, als we dan toch in dat ruimteschip zitten, dan is het al opgelost, denk ik. Want het is, als je het zo bekijkt, is het gewoon door die hele korte aanwezigheid van die Homo sapiens, waardoor het nu heel snel
achteruit
gigantische effecten heeft. Dus ja. Als je de natuur op zich en de aarde op zich, ja, die kunnen best nog wel
even
doorgaan,
ons,
denk ik. Ja.
Dat is ook inderdaad het probleem niet. Hè? Het is de planeet redt zich wel, maar de mensheid...
Ja, het is het probleem. En in die zin, ja, het heeft met klimaat te maken. Daar hebben mensen op dat eiland gezeten terwijl dat overstroomde. Dus die parallel is er wel. Julia Blackburn zegt er eigenlijk wel bijzonder weinig over. Het maakt niet echt expliciet die parallel met vandaag. Het verschil is natuurlijk ook, het waren jagers-verzamelaars. Ze waren vrij mobiel. Ze hadden ook al... wel enige vaartuigen en zo, dus ze wisten zich wel te redden. Ze hadden geen permanente nederzettingen. Dus... En ook, het was niet door hun toedoen dat de aarde op dat moment opwarmde.
Nee.
Dus dat is,
nu is
ook
dat
een
anders,
gigantisch
hè?
Verschil.
Ja. Nu, even terug naar de rebelse held, Eva Rovers. Hoe zag Buckminster Fuller eigenlijk de oplossing voor bijvoorbeeld klimaatverandering? Wat gaf hij aan als mogelijkheden?
Nou, hij gaf als eerste aan dat we veel meer naar het systeem moeten kijken, naar problemen in hun geheel. Dat we als mensen toch vaak geneigd zijn om een probleem op te lossen als het zich acuut voordoet. Dat zie je nu met klimaatverandering ook. Maar dat we eigenlijk veel meer dat we niet zozeer aan symptoombestrijding moeten doen, maar naar het gehele probleem moeten kijken. Inderdaad heel veel samen moeten werken. Dat we toch geneigd zijn om heel erg binnen de grenzen van ons land of van een continent te blijven kijken. Er is eigenlijk geen enkel instituut dat verantwoordelijkheid neemt voor de planeet als geheel. Hij roept dus heel erg op tot samenwerking, tot verduurzaming. Maar hij zegt ook, ja, we kunnen wetten en regels opleggen aan mensen om hun leven te verduurzamen. Maar we moeten het ze eigenlijk vooral mogelijk maken om op een duurzame manier te leven. Dus vandaar ook dat hij een volkomen zelfvoorzienend huis ontwikkelde. Hangend aan een mast overigens. Zodat
Dimaxian.
Dimaxian house. Ja. En een auto die ook kon zweven, waardoor je niet alleen van wegen gebruik hoefde te maken. En op allerlei manieren was hij bezig om te zorgen dat het voor mensen makkelijk zou worden om duurzaam te zijn. En het leuke is, ja, zo'n huis bijvoorbeeld ontwikkelde hij in de jaren 30. Dus dat is echt al ongelooflijk lang geleden. En toen al bezig met hoe kunnen we water recyclen? Hoe kunnen we uitwerpselen gebruiken om het huis te verwarmen? Hoe kan het een geheel op zichzelf staan, zelfvoorzienend huis worden?
Ja, want hij zei eigenlijk, er zijn geen afvalstoffen. Er bestaat niet zoiets als afvalstoffen. We moeten gewoon proberen om die dingen te gebruiken als brandstof.
Ja, ja, hij keek heel erg naar de natuur. En we hebben het nu heel veel over kunstmatige intelligentie. Maar hij zei, we moeten naar die natuurlijke intelligentie kijken. In de natuur bestaat geen afval. Alles wordt gebruikt.
En, in de jaren 30 al.
Dat is
heel actueel.
Ja, het is super actueel.
FITO en andere grote onderzoeksinstellingen zijn daar nu mee bezig.
Nou ja, dat is dus zo wonderlijk eraan. Dat hij ontwikkelde bijvoorbeeld in 1928 een flatgebouw dat geheel aangedreven zou worden op windenergie. Stond de windturbine op. En nou, gewoon door echt logisch na te denken van we hebben die grondstoffen, maar die grondstoffen zijn op. Die raken op een gegeven moment als we op deze manier doorgaan met fossiele brandstoffen oppompen, dan dat zo snel krijgt de aarde het niet aangevuld. Het is natuurlijk ook een hele logische redenering. Ja. Daar was destijds ook de kennis al van. En het, ja, het is gewoon heel erg zonde dat daar niet naar geluisterd
is. Ja, want dat is de vraag die ik heb Eva Rovers. Waarom, die man was zo visionair, misschien was hij gewoon veel te ver vooruit op zijn tijd en waren we toen nog niet klaar voor alles wat hij te vertellen had. Ja. Want wat is er uiteindelijk gerealiseerd van wat hij bedacht heeft, wat hij uitgevonden heeft?
Nou ja, het idee van ruimteschip aarde, dat leeft nog steeds. Dus je hoort heel veel, inderdaad, ook de astronauten van nu hebben het iedere keer over spaceship Earth. Dat we echt naar de wereld moeten gaan kijken als een gesloten systeem waarbinnen we het echt moeten doen met de middelen die we hebben. En dat er ongelooflijk inventieve, creatieve en leuke manieren zijn om dat voor elkaar te krijgen. Alleen je moet zowel de maatschappelijke als de politieke wil hebben. Mensen moeten ervan doordrongen zijn dat het kan, dat het helemaal geen economisch gevaar hoeft te zijn. Integendeel, dat je een hele, ook financieel duurzame economie daarmee kan ontwikkelen. Maar los daarvan dat we die planeet gewoon leefbaar houden. En dat is wel iets wat waar we natuurlijk allemaal baat bij hebben. En ik denk ook wel dat dat inmiddels langzaamaan begint door te dringen. Maar ik zou inderdaad iedereen aanraden om nog eens goed te kijken wat inderdaad Richard Buckminster Fuller al decennia geleden predikte. Ja. Ja.
En hij heeft de Nobelprijs gekregen, of zeg ik dat fout, hij maakte kans op de Nobelprijs.
Hij is in 1969 inderdaad voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Mm-hmm. Heeft hem toen niet mogen ontvangen.
En waarom voor de Vrede?
Nou ja, omdat hij dus, dat is namelijk ook nog heel mooi, hij geloofde heel erg in de kracht van onderwijs en in de kracht van democratie. En hij zei hij ontwikkelde ook in de jaren 50 eigenlijk al een soort internet. Hij zei van, we zouden een soort video-encyclopedie moeten ontwikkelen wereldwijd, waar mensen gratis iedere vorm van kennis kunnen opvragen. Niet alleen om op te vragen, hij had het over two-way television, dus dat was informatie opvragen, maar je kon behalve colleges, kon je bijvoorbeeld ook horen over beleidsvoorstellen of wetsvoorstellen. En daar kon je dan als burger direct op reageren. Dus hij zag een soort continu referendum voor zich, waarbij wij als burgers direct konden reageren op wetsvoorstellen. En hij,
maar wel alleen maar met ja of nee. En dat vind jij dan weer gevaarlijk, want dan denk ik ook aan de Brexit.
Ja, absoluut. Ja. Ik moet natuurlijk af en toe ook een beetje commentaar hebben. Je moet zelfs Richard Buckminster Fuller moet je kritisch benaderen. En ik geloof zelf inderdaad niet in de vorm van referendum zoals we die tegenwoordig hebben, met alleen ja of nee. Maar je zou datzelfde idee van Richard Buckminster Fuller heel mooi kunnen uitwerken met een referendum, waarin mensen inderdaad verschillende opties krijgen en hun voorkeur kunnen aangeven. Dat is veel democratischer. Dat is ook wiskundig bewezen, dat je dan een groter draagvlak hebt dan wanneer het enkel ja of nee is.
Ja.
Inderdaad, die ideeën van Buckminster Fuller, die zouden we gewoon weer eens onder het stof vandaan moeten halen en kijken wat we daar nu in de 21ste eeuw mee kunnen. Heel veel, denk ik.
Ja, en wat mooi is dat hij is niet meer, al een hele tijd niet meer. Nee. Maar er is wel een molecule naar hem genoemd.
Ja, klopt. Ja, ja.
Dus he lives on forever.
Ja, het Buckminster Fullerene. Dat is een koolstofmolecuul en misschien wel leuk om te vermelden. Dat kan onder andere gebruikt worden om hele flexibele zonnecellen te maken. Dus je zou kunnen zeggen, uiteindelijk zouden we zelfs de hele wereld misschien kunnen laten draaien op Buckminster Fullerene. Dan zou het
geweldig zijn. Ja. Hij zou blij zijn mocht hij dit horen, denk ik. En dat kom je dus allemaal te weten als dit. Het is een klein boekje uiteindelijk, waarin je vertrekt, Eva Rovers, van een object in het depot daar. En dan krijgen we dat hele verhaal eigenlijk van Buckminster Fuller en hoe hij de wereld zag. Wat is de plek in het depot waar je het liefst zat?
Nou, ik was altijd wel heel erg gefascineerd door de natte preparaten.
Daarom heeft hij ook de voorpagina gehaald.
Ja. En wat ik daar vooral heel mooi aan vond, is dat je daar de ontwikkelingsfase van zowel dier als mens ziet. Waardoor je ook heel mooi ziet hoe zowel in de dierlijke als in de menselijke ontwikkeling precies dezelfde dingen goed, maar ook fout kunnen gaan. Het is een heel verhelderende blik op de mensheid. Dat we ons ook wat meer zo zouden moeten gaan gedragen. Niet als heerser van de wereld, maar als gelijk onderdeel van de wereld.
De rebelse held, Buckminster Fuller, daar gaat het dan uiteindelijk over, dat boek. Eva Rovers, dank je wel. En Buckminster Fuller die maakte zich duidelijk zorgen over het klimaat. En Mark de Bie, je gaf net al aan dat Julia Blackburn in Lied van de Tijd daar ook mee bezig is. Eerst even wat muziek en dan gaan we daarop. Django Reinhardt, Between the Devil and the Deep Blue Sea. We hadden het aan het begin over dat mysterieuze verzonken land. Het stukje Europa dat verdwenen is, dat verzwolgen is door de zee, opgeslokt. Er gebeuren archeologische vondsten. Mark de Bie, Julia Blackburn heeft er een roman over geschreven. Maar voor we echt nog in de roman gaan kijken, wil ik van jou nog eens weten, sinds wanneer weten we eigenlijk dat Doggerland er was?
Ik denk dat zowat een eeuw geleden de eerste ideeën daar rond ontstonden bij prehistorici. Maar het is maar relatief recent dat er ook actief onderzoek naar gedaan wordt. Dus hoe het er echt uitzag, met allerlei seismische en akoestische technieken bijvoorbeeld, hebben we dat nu in kaart, min of meer. En sinds enige jaren wordt er ook geboord bijvoorbeeld, worden er stalen opgehaald, wordt het hele landschap gereconstrueerd.
Zijn jullie daarbij betrokken met de VN?
Het agentschap Onroerend Erfgoed, waar ik ook werk, heeft een project gehad naar het in kaart brengen van de Noordzee, samen met het Vlies en de Universiteit Gent onder andere. Omdat er ook regelgeving rond moet komen. Hè. Er is dus inderdaad een land, maar daar zit ook erfgoed.
Ja.
En er gebeurt zoveel in de Noordzee. Daar komen windmolens, maar er zijn ook allerlei exploitaties, die vis... angst. Dus daar is een heel beleid rond nodig. Dus ook internationaal wordt er belang gehecht aan dat onderwater erfgoed wereldwijd. Want er is natuurlijk, die zee is wereldwijd 80 meter uiteindelijk hoger komen te liggen en heeft gigantische plekken van de aarde verzwolgen. Niet alleen Doggerland.
Wat zit daar niet allemaal nog? Nu, waarom trekt die plek Julia Blackburn zo aan?
Wel, je zei al een paar keer, het is een roman. Het is eigenlijk geen roman, maar ze is, ze is ook fictieschrijfster, maar de laatste jaren toch vooral eer literaire non-fictie, zoals dat dan heet. En haar man is enkele jaren geleden gestorven, Herman Makkink, een Nederlandse kunstenaar, waardoor ze lange tijd heeft gependeld, zeg maar ook, tussen Amsterdam of Nederland en East Anglia, waar zij woont, in Suffolk. En ze gebruikt die link eigenlijk tussen die twee plekken om te mijmeren eigenlijk over dat gebied tussenin en wat het daar geweest is. Eigenlijk is het een heel persoonlijk verhaal. Ze weeft er voortdurend allerlei eigen ervaringen tussenin. Ze heeft ook een heel actief leven gehad, zal ik maar zeggen. En dat verweeft ze dan ook nog eens met haar fascinatie voor fossielen, voor artefacten, voor alles wat eigenlijk tastbaar is, wat je eigenlijk kan voelen van het verleden, zeg maar.
Ja.
Dus ze heeft haar eigen bestaan en de sterfelijkheid doorweeft ze door die lange tijd. En het is een beetje troost dat ze zoekt, dat gevoel heb ik.
Ja, maar het is dus literaire non-fictie.
Het is wel literaire non-fictie. Het zijn eigenlijk 45 korte hoofdstukjes. Ze weeft er dan ook nog de liederen door van de tijd, met ook elke keer een kunstwerkje daarbij. Het is een heel mijmerend boek zo. Het is...
En gaat ze dan op zoek naar haar verdwenen man ook? Fijn, verdwenen, haar man is gestorven, maar is dat een thema?
Dat komt af en toe terug, allerlei. De manier waarop ze ook, want ze is helemaal geen historica of zo, hè, de manier waarop ze ook dat verleden reconstrueert, is ook door de ontmoetingen te beschrijven met al die onderzoekers. Dat vond ik voor mij nog wel erg interessant. Er waren heel wat collega's in het boek aan bod.
Ah ja, met naam en toename.
Naam en toename. En ook met om iemand te noemen, Leendert Lauwe-Kooijman, zegt een coryfee van de Nederlandse prehistorie. Ze beschrijft hoe hij hem ontmoet, hoe hij een beetje mankt en dat te maken heeft met de ziekte van Lyme en zo.
Dat allemaal wist zaken. Jij niet.
Ja, ik wist dat hij mankt, maar ik heb hem nooit gevraagd hoe dat kwam. Dus
je bent niet op zoek gegaan naar jezelf.
Ik zelf kom er niet voor, maar heel veel collega's wel. Dus dat is een beetje merkwaardig toch wel. En dus die persoonlijke ontmoetingen verweeft ze daar ook in. Wat ervoor zorgt dat wat ze dan beschrijft over dat land, maar ook over heel veel andere dingen. Het gaat niet alleen over Doggerland, het gaat bijvoorbeeld ook over Gibraltar, om maar iets te zeggen, waar Neandertalers zijn gevonden, of over veenlijken uit de ijzertijd, lang nadat Doggerland al verdwenen was. Ze bezoekt allerlei onderzoekers die met het verleden bezig zijn, archeologen, ook paleontologen. Ze gaat ook mee op Nederlandse mosselboten om zelf naar fossielen mee te zoeken, of ook op het land gaat ze mee prospecteren. Dus het is een zoektocht naar een ver verleden, waar ze dan uiteindelijk wel vrij accuraat al die zaken in kaart brengt.
Maar, heb je er iets aan als wetenschapper? Heb jij nog iets bijgeleerd? Schrijft ze dingen waar je niks van af wist?
Dan moet ik toch even... Denk het niet echt. Het is een beetje... Het is eigenlijk misschien wel een alternatieve introductie tot de prehistorie of zo. Er komen heel veel van de plekken die ze beschrijft, beschrijf ik ook in mijn cursussen. Dus wat ik te weten kom, is over mijn collega-wetenschappers. de inhoud zelf niet. Maar de inhoud is wel oké. En het is dus... Het leest heel vlot, het leest heel leuk. Dus als je op een aangename manier daar toch een idee van wil krijgen, is het wel een mogelijke ingang.
Ja, en zeker nu, want het is, ik zei net ook al, het is toeval dat er vandaag in de Standaard dat artikel staat, maar er blijven dus nog dingen naar boven komen, letterlijk.
Ja, absoluut. Het onderzoek zelf moet echt nog beginnen. We hebben uiteindelijk nog niet zoveel artefacten. We zijn nu begonnen, zoals ik al zei, met het landschap in kaart te brengen. De eerste boringen zijn nu gebeurd, maar het is dus een gigantisch gebied. Het is veel groter dan... dan Engeland of Nederland en België laat. Om daar te gaan zoeken naar artefactjes van 10.000 jaar geleden, dat is op land al niet zo evident. Dus dat zal nog wel enige
maar
inspanning
vergen. Maar
je kan
wel tamelijk gericht zoeken. Hè,
we weten vanuit het nederzettingspatroon dat we kennen, daar heb ik dan wel zelf onderzoek naar gedaan op land, weten we wel waar die mensen bij voorkeur gingen zitten. Dat waren, ze moesten al om te beginnen zoet water hebben in de buurt, dus vandaar het belang ook om al die rivieren meertjes die daar waren in kaart te brengen. Zouden we dan tegelijk wel droog zitten, maar ja, op gradiënten waar heel veel biodiversiteit is, waar ze allerlei dieren en planten konden benutten. Dus we hebben wel een min of meer een idee van waar we ze kunnen verwachten.
Ja.
Dus,
Doggerland, waar komt dat eigenlijk vandaan, die naam?
Dat heeft te maken, denk ik, met een Nederlandse vissersboot, dacht ik, die daar naar kabeljauw ook gaan vissen, maar dat moet ik dan nog eens opzoeken. Zelf verwijst ze ook naar Dagger, een dolk, die ook gevonden wordt op dat moment. Maar
dat is niet
echt dat
duidelijk,
de oorspronkelijke etymologie is. Nee.
Eva Robes, had je al gehoord over Doggerland?
Nee. Het was nieuw voor mij. Ja. Nee. Het is interessant.
Het is eigenlijk grappig hoe de manier van schrijven van beide boeken toch persoonlijke verhaal. Bij jou, ja. Eva, zitten er ook persoonlijke bedenkingen, inzichten in. Een manier om over wetenschap te schrijven, toegankelijk
absoluut
te maken.
Ja, nou ja, wetenschap, het is natuurlijk iets dat heel erg, het is puur menselijk. We zijn allemaal heel nieuwsgierig. En volgens mij kan je ook niet wetenschap bedrijven zonder daar ook je persoonlijke overwegingen en gedachten bij te hebben. Het wordt altijd gedreven vanuit je eigen nieuwsgierigheid. Ja,
ja, dat ook wetenschappers zijn natuurlijk nooit helemaal, als het toch niet over cultuurwetenschappen gaat, niet helemaal objectief in hun interpretaties. Hier is het natuurlijk ook heel intentioneel bedoeld om daar poëtisch en literair mee om te gaan. En dat maakt het wel heel, heel aangenaam om lezen.
Ja, een manier om zo betrokkenheid op te wekken bij lezers.
En zeker, en je voelt ook die empathie. Die primaire fascinatie ook nog, als je zo'n bot, zo'n mammoetand van 30.000 jaar plots vast hebt. Ja, plots dat contact. Ja. Dat heeft iets waar wetenschappers niet al te meer bij stilstaan.
Ja, ja. Vorige week zaten hier twee archeologen die het hadden over het opgraven van een Byzantijnse vrouw, dacht ik. Of ja, het was een vrouw. Romeinse man, Byzantijnse vrouw, of was het omgekeerd? Ik wil er vanaf zijn.
Sagellassos
maar
misschien.
In Sagellassos, En ook die sensatie van, wauw, zo oud.
Ik blijf vind,
wat is dat en wat is daarmee gebeurd? Wie is dat? Wat is er mee gebeurd? Ja.
Ja, het maakt de geschiedenis heel tastbaar ook. Hè. Dat maakt het, ja.
Had je al gezegd, Mark de Bie, waar de titel naar verwijst? Lied van de tijd?
Lied van de tijd, wel. Het zijn echt reflecties, mijmeringen over de tijd. Ze begint heel vroeg in de geologie, in de hele vroege paleontologie. En dan komt ze stilaan dichterbij. Het is allemaal niet heel erg lineair. Dat gaat een beetje heen en weer. En dan heeft ze dus een 18-tal gedichten, liederen. Wel, het zijn eigenlijk toch wel redelijk. Het is niet echt poëzie in de zin van. Het zijn gewoon volzinnen. En ze laat zich telkens inspireren door een artikel of door een ontmoeting. Maar het is dan wel heel. Ja, poëtisch toch wel beschreven hoe zij dat interpreteert. Dus dat zijn die 18 liederen van de tijd die ook in dat boek voorkomen.
Ja. Je zei er net ook heel even dat ze een heel actief leven heeft gehad. Wat bedoel je
daarmee? Ja, wel, om te beginnen, haar vader was een zelf een dichter, Thomas Blackburn, die ook een turbulent leven heeft gehad in de jaren 50 en 60. En zelf heeft ze heel veel contact ook met de kunstwereld altijd gehad. Ze is voortdurend gependeld tussen Nederland en Engeland, ook in Noord-Italië een tijdje gewoond. Een van haar boeken gaat ook over die hele jeugd. Hoe noemt het? Het Book of Three, denk ik, dat het noemt. Ik weet het niet meer precies. Waarin ze dat ook beschrijft. Ik denk dat ze nu in deze, begin 70er, denk ik, stilaan, ook na die dood van haar man, zo op het punt komt dat ze reflecteert, mijmert over al die dingen.
Het komt allemaal terug.
En dan dit gebruikt. Ze zegt ergens van, de toekomst, dat baart mij een beetje schrik. Maar als ik terugkijk naar het verleden, dat ook heel diep is, dan heb ik een zekere geruststelling of houvast, zoiets. Dus ze zegt eigenlijk bijzonder weinig, bijvoorbeeld over klimaatverandering of Brexit. Dat komt helemaal niet voor in het boek. Terwijl dat wel twee actuele thema's zijn waar je spontaan aan denkt als je aan Doggerland denkt.
Oké, lijkt me interessant om te lezen. Lied van de tijd van Julia Blackburn. muziek uit De Gouden Haan van Rimsky-Korsakov, die er gisteren ook al ter sprake kwam toen we het hadden over het sprookje van Tsaar Saltan, dat gisteren, in première gegaan is in De Munt. Mijn tijdslijn ligt helemaal overhoop. En wat interessant is, is dat Natalia Goncharova, zo is het, daar de decor, de vormgeving voor gedaan heeft.
Ja, dat was een productie van Les Ballets Russes. Zij heeft ook de kostuums ontworpen. Op de tentoonstelling zie je bijvoorbeeld het kostuum van Le Coq d'Or, dat de ballerina moest dragen, die de Gouden Haan speelde.
Ja, de tentoonstelling in Tate Modern, een overzichtstentoonstelling met haar werk. Hè. Je zei daar straks al dat ze een heel veelzijdig kunstenares was. Maar is zij een van die vele vrouwelijke kunstenaars die nu de laatste tijd herontdekt worden? Of was zij ook al beroemd in haar tijd?
Nee, zij was eigenlijk al meteen succesvol. En dat had zij ook te danken aan haar man, Michail Larionov, die ook zelf kunstenaar was. En die ook heel veel manifesten heeft geschreven en getheoretiseerd heeft over avant-garde en over abstracte kunst. Hij heeft zo'n manifest over het rayonisme, dat eigenlijk een soort eigen variant is van het cubisme, zou je kunnen zeggen, met allerlei opsplitsingen van vormen in facetten, zoals een kristal in facetten, uit facetten bestaat, waar dan het licht op verschillende manieren invalt, een invloed die je ook in haar werk herkent. En hij was bovenal ook een onvermoeibare promotor van de kunst van zijn vrouw, Natalia.
Dat helpt.
Goncharova, ja, absoluut. En hij was ook iemand die heel veel tentoonstellingen heeft georganiseerd in Rusland, de eerste decennia van de 20e eeuw. En zo ook de eerste grote tentoonstelling met haar werk. Dat was in 1913, zij was toen eigenlijk nog maar 32 jaar. Maar toch slaagde zij daar al in om 800 werken tentoon te stellen in Moskou. En dat was bovendien ook de eerste solo-tentoonstelling die ooit gewijd is aan een Russische avant-garde kunstenaar. Mm. Dus hier krijgt een vrouw toch echt wel de eer die haar toekomt. Dat was ook een groot succes. En ik moet ook zeggen dat die Larionov ook een neus had voor promotie. Want enkele weken voor de tentoonstelling zou opengaan, had hij enkele journalisten verwittigd dat er iets stond te gebeuren in de drukste winkelstraten van Moskou op een bepaalde dag. En ja, op die aangekondigde dag stopte er een wagen. Daar sprongen een aantal kunstenaars uit, onder wie Larionov. En ik twijfel of zij daar ook bij was. En die kunstenaars hadden hun gezichten helemaal beschilderd met allerlei mysterieuze, hieroglyfachtige tekens en gingen dan over de boulevard paraderen, wat natuurlijk heel veel mensen deed raar opkijken. De journalisten die gewaarschuwd waren, die brachten daar natuurlijk uitvoerig verslag van uit in de kranten. En daar was dus de gratis reclame voor de Russische futuristen die enkele weken later met Goncharova een grote tentoonstelling zouden openen. En de tentoonstelling zelf die veroorzaakte ook wel wat schandaal, want Goncharova presenteerde daar onder andere een aantal schilderijen van vrouwelijke naakten, waar op zich niks speciaals aan was, maar wel onder andere een schilderij dat misschien toch wel voor ophef zorgde, was een schilderij van een dansende zwarte vrouw naakt. Maar vooral ook dat er een vrouw was die het bestond om naakte vrouwen te schilderen. Dat was wel bijzonder obscene, dus daar kwam een proces van.
Ja, stond in alle kranten ook waarschijnlijk. Ja. Natalia Goncharova behoorde dus eigenlijk tot die Russische avant-garde. Je zei het heel veelzijdig, want hoe zou je haar stijl dan omschrijven?
Ja, wel, dat is eigenlijk een goede vraag en een moeilijke vraag. En haar man Larionov die heeft zich ook over het werk van zijn vrouw gebogen en heeft de term gemunt allesisme. Vraag me niet hoe het in het Russisch is. Om dat werk te typeren. En zowel zij zelf als haar man vonden dat geen negatieve term. Zij vonden alle stijlen, alle expressiemiddelen goed om zich van te bedienen. En in een grote zaal in Tate Modern, nu op de tentoonstelling, hebben ze eigenlijk geprobeerd om die grote solo-tentoonstelling van 1913 voor een stuk te reconstrueren. En ja, daar word je dus echt geconfronteerd met dat allesisme van Goncharova. Van een impressionistisch landschap tot werken die aan Gauguin doen denken. En dan sta je weer voor iets en denk je, van, tja, dat is precies Cézanne. Of dit is precies Matisse. Of dit doet wel heel erg aan Picasso denken. Of
Chagall. Het is altijd aan anderen denken.
Ja, dus hij was blijkbaar iemand ontzettend getalenteerd die heel goed en heel snel allerlei stijlen wist te assimileren. Ook de allernieuwste trends van het moment passeerden de revue, want zij presenteerden ook in 1913 al schilderijen die heel futuristisch waren. Bijvoorbeeld is daar een schilderij van een wielrenner die over een kasseibaan rijdt. En die beweging wordt dan gesuggereerd doordat zijn rug geëchoed wordt of zijn benen. Dus je ziet vier benen, vier voeten, een driedubbele rug en zo. Ook abstracte werken toonde zij al, waarin je heel goed haar gevoel voor kleur en compositie herkent. Daar was zij ook bij de eerste om abstract werk te tonen. En eigenlijk werd haar werk erkend. En zij werd erkend ook als een goede kunstenaar. Maar in haar eigen tijd was er toch ook kritiek dat het nogal eclectisch was. En in Tate Modern prijzen ze nu eigenlijk die veelzijdigheid van haar en als een troef. Maar ik moet zeggen dat ik het eigenlijk een beetje eens ben met die eigentijdse kritiek. Omdat ik had wel het gevoel van, waar zit nu haar eigen stem? Maar
ja, omdat je altijd aan die andere kunstenaars moest denken.
Ja, dus onder die veelvormigheid verdwijnt een beetje haar persoonlijkheid. Ja. Ondanks haar grote talent ook.
Waar haalde ze haar inspiratie dan?
Ja, het is echt wel zo dat al die Franse kunstenaars heel goed bekend waren in Moskou van die tijd. En dat wordt ook getoond in de eerste twee zalen in Tate Modern. Zo worden er twee schilderijen getoond. Een van André Derain en een prachtig schilderij van Picasso. La Reine Isabeau, een soort pre-cubistisch werk, heel gestileerd in delicate groen- en grijstinten. Maar die werken zijn afkomstig uit collecties van twee rijke Russische mecenassen, Ivan Morozov en Sergej Tchoukin. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. En die verzamelden dus allebei volop werk van de Franse avant-garde, ook Duitse avant-gardisten, van de impressionisten tot de meest nieuwste strekkingen. En zij maakte die collecties ook publiek toegankelijk. En zij steunde ook de jonge Russische kunstenaars. Dus Goncharova werd ook opgenomen in die collecties. En dus via die collecties waren zij zeer goed op de hoogte van wat er zoal, hoe het eraan toe ging in het Westen, zeg maar. En aan de andere kant heeft Goncharova heel haar leven daar de nadruk op gelegd dat ze absoluut niks te maken had met het Westen, dat ze door en door een Russische was. En je kan die invloed van die Franse kunst op haar werk eigenlijk niet miskennen, maar toch bleef zij daarop hameren. En in die eerste zalen zie je ook echt haar beginwerk. En dan zie je ook heel goed dat zij gekeken heeft naar de Russische folklorekunst, naar de traditionele icoonschilderkunst, naar de traditionele prachtige klederdrachten met rijk borduurwerken en in hele gloedvolle kleuren, rood en met
geometrische dus al die Russische patronen. Referenties zijn wel duidelijk aanwezig in haar
ja,
werk.
Ja, ook oude volksprenten die ze Lubox noemen met zowel religieuze taferelen of volksverhalen die in heel gestileerde prenten werden gesneden, waren houtsnedes. En al die elementen zijn inderdaad ook terug te vinden in haar kunst. En dat is de schilderijen waar je die Russische invloed en inspiratie het beste ziet, het meeste ziet, die zijn, vind ik, ook haar interessant, haar meest persoonlijke werk. En zij was ook goed vertrouwd met die Russische volkscultuur. Ze had die niet uit de tweede hand, want ze is ook opgegroeid op een landgoed in de provincie Tula, ten zuidwesten van Moskou, tussen de boeren, zeg maar. En in die tijd was dat echt nog een heel archaïsche gemeenschap. Dus zij kenden het van binnenuit. Je ziet haar ook poseren op een foto in traditionele boerenklederdracht. Er staat ook een pop met zo'n typisch folklorekostuum. En dan zie je ook een van die vroege schilderijen van haar, de appelplukkers. Het staat hier ook op de cover van de catalogus. Een van de meest charmante schilderijen, vind ik. Waarop je ziet dat ze inderdaad een heel modernistisch idioom hanteert, dus die vormen zijn vrij vlak, de kleuren zijn heel contrastrijk en het is heel gestileerd. De hoofden van die boeren die appels plukken lijken bijna maskers te zijn of uit hout gesneden, een beetje zoals Picasso zich ook inspireerde op de Iberische volkscultuur.
Ja. Ja. En was zij uiteindelijk ook deel van die groep avant-gardisten in Rusland na 1917? Heeft zij daar iets mee?
Ja, wel, ze heeft wel invloed gehad, bijvoorbeeld op Malevich, maar dan die Malevich en Tatlin en Rodchenko, die zijn natuurlijk heel radicaal doorgegaan in hun denken over beeldende kunst. En na de Russische Revolutie. Maar toen zat zij al in Parijs, want in 1915 was ze uitgenodigd door Sergej Diaghilev van Les Ballets Russes om in Parijs te komen werken.
En we weten wat ze daar gedaan heeft.
Ja, ja. Voilà. Daar is eigenlijk een hele zaal aan gewijd op de tentoonstelling. En dat is prachtig. Dat is misschien ook wel het werk dat zij gedaan heeft, zo in co-productie zou je kunnen zeggen. Toepassen van haar kunst op andere disciplines.
Haar sterkste werk.
Vond ik haar sterkste kant. Ze heeft ook modeontwerpen gemaakt voor Parijse modehuizen, voor Moskouse modehuizen. En ja, die grote zaal op het einde, daarin zie je decors, haar ontwerptekeningen voor decors van De Vuurvogel, van Le Coq d'Or, De Gouden Haan, Rimsky-Korsakov. En prachtig vind ik de ensenering, een heel sobere ensenering die ze gemaakt heeft voor Linos, dus ook op muziek van Stravinsky. Ze heeft daar de kostuums voor ontworpen, ze heeft zelfs mee nagedacht over de choreografie. En je ziet daar ook fragmenten van die choreografie. En naar het schijnt wordt nog altijd die oorspronkelijke choreografie van Nijinska gebruikt met haar ontwerpen. Wordt vandaag nog altijd opgevoerd.
Fantastisch. Moeten we gaan kijken? Ja, denk ik dan.
Ja, wel, het is een heel interessante tentoonstelling. Dus ik had een beetje een dubbel gevoel. Ik had iets meer verwacht van die schilderkunst, omdat ik wel een aantal zaken van haar kende en ik haar heel getalenteerd vind. Maar ze is zo veelzijdig en ze heeft zoveel dingen gedaan.
Dat moet je gewoon al zien.
Ja, voilà.
Goed. Natalia Goncharova. Nog tot en met 8 september in Tate Modern in Londen. Dankjewel, Sarah, voor om te gaan kijken. Nog tips voor als mensen deze zomer naar Londen
gaan, bijvoorbeeld? Ja. Ja, want ik heb daar nog een andere tentoonstelling gezien. Ik ga daar morgen vroeg over praten in Espresso.
Ah, oké. Okay, dan moeten we gewoon morgen
Lee Krasner, de vrouw van Jackson Pollock.
Morgen vroeg allemaal luisteren naar Espresso. Lied van de Tijd van Julia Blackburn is uit bij de Bezige Bij. Bedankt, Mark B., om het te lezen en er je gedacht over te komen zeggen. En we kijken eigenlijk met z'n allen uit naar wat er nog allemaal boven komt. Hè, in de Doggerland.
Ja, ja. Wel, één ding wat men aan het doen is bijvoorbeeld kijken naar eDNA. Dat is environmental DNA, dus menselijk DNA kan daartussen zitten. Dat zijn de ontwikkelingen waar ik ook zelf naar uitkijk. Ja. Dus zelfs als je geen artefacten vindt, dat je toch kan bewijzen dat er mensen hebben rondgelopen. Om maar iets te zeggen.
Ja, want dat weten we natuurlijk omdat die artefacten er zijn. Maar je moet dat wel kunnen bewijzen. Hè? Ja, voilà. Je moet op iets kunnen stoelen. Ja. Goed, De Rebelse Held van Eva Rovers is uit bij Prometheus. Eva, er hoort ook een tentoonstelling bij, heb ik helemaal aan het begin gezegd. Maar waar is die precies te zien en tot wanneer?
Dat is de tentoonstelling Ruimteschip Aarde. Te zien in het Universiteitsmuseum in Groningen en nog te zien tot eind oktober.
Maar die heeft dus eigenlijk niks en toch heel veel te maken. Dat was je opdracht met het boek dat je geschreven hebt.
Precies, ja. Als het goed is, kijken door de ogen van een astronaut naar de wereld.
Ja. En ik las vanochtend in de krant dat ook Gent een universiteitsmuseum krijgt. Ja. Mm-hmm. Vanaf maart volgend jaar. En dat is een bron van weet ik veel wat allemaal. Als je
van heel veel inspiratie en nieuwe inzichten.
Ja, benieuwd wat ik daar allemaal te zien zal zijn. En of we daar ooit eens in het depot mogen gaan rondsnuisteren. Hiermee zijn we aan het eind van alleszins mijn laatste Pompidou van dit seizoen. Morgen hoort u Chantal Patin in gesprek met Chris Derkom. Die na zijn passage in de Volksbühne Berlijn nu aan de slag gaat in Grand Palais. Dat is voor morgen. Een heel fijne zomer moet ik u wensen. En graag tot in september. Dankjewel al mijn gasten hier ook. Eva Rovers, Mark de Bie, Sarah de Brooij.
Podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.